Oké, lieve mensen, ik heb een hele stapel vragen, dus ga gauw zitten. En ook als jullie niet gauw gaan zitten, ik ga toch beginnen. U begon met het getal 9 te noemen. Wat betekent het getal 9? 7 is volmaaktheid. Dat is alvast een opstapje, hè? Misschien een... dat is een andere vraag. Ja, wat betekent het getal 9? Ik heb wel gehoord dat dat zou zijn het getal van de vrucht. Maar ja, dat had u ook kunnen bedenken. En dan wordt dit vers als bewijs aangevoerd. Ik weet het niet. Het makkelijkste om te zeggen 3 keer 3. 3 is een heel veel voorkomend getal natuurlijk. Het getal van de drie eenheid. Maar ook van de drie dimensies. Denk aan het heilige der heiligen dat een kubus was. En 3 keer 3, dat zou je een soort versterking van de 3 kunnen noemen. Maar of u er veel aan hebt, weet ik niet. Misschien een flauwe vraag is de volgende. Waarom bent u geen fan van de NBV-vertaling? Ik heb net iets heel aardigs over de NBG-vertaling verteld. Lucas 10. Mijn probleem is, als ik preek uit de NBV-vertaling, moet ik constant vertellen wat er eigenlijk staat. En daar word ik zo moe van. Dus alleen als ik zeker weet dat het niet nodig is, dan gebruik ik hem wel eens. En dan zit ik nog met gekromde tenen dat te doen. Het is toch eigenlijk een beetje een kinderbijbel voor grote mensen. Er worden zoveel uitlegkundige knopen voor ons doorgehakt. Je hoeft er zelf niet meer bij na te denken. Maar laat ik nou maar niks zeggen, want dit is toch de Bijbel van de toekomst. Die doet er niks van. Maar als u serieus Bijbel wil bestuderen, dan moet u echt toch wat anders in huis halen, hoor. Maar u weet, we hebben allemaal nou www.biblia.net. En daar heb je 6 vertalingen naast elkaar. En nog 6 Franse en 6 Engelse en 6 Duitse. Dus doe maar met vergelijking. Of de grondtalen leren, maar dat neemt wat meer tijd in beslag. Maar vergelijk dan in elk geval met andere vertalingen. Ik zeg ook altijd tegen de studenten, ik wil niet horen dat jullie zeggen, ja, maar bij mij in de NBV, want daar is niet tegenaan te fietsen. Dus gebruik de Statenvertaling. De herziene Statenbijbel, dat wordt geloof ik mijn Bijbel van de toekomst. Nieuwe Testament, Telosvertaling, Oude Testament, herziene Statenvertaling. U glimt ook, u ziet er ook helemaal naar uit, hè? Ja. Wij jonge mensen, wij weten het wel. Goed. Na 50 jaar, en dan wordt hier de naam van een kerkgenootschap genoemd, hebben mijn vrouw en ik God opnieuw ontdekt. Dat is de wedergeboorte. Wij leven dat met de mind of Christ, ingeplukt in de Heilige Geest, uit en groeien daar steeds meer in. Dat heeft ons, en dat doet het nog steeds, vervreemd van onze geliefde broeders en zusters en ook van familie. Wij bidden voor hen en zegenen hen, maar stuiten op onbegrip en afwijzing. Dat doet pijn en verdriet. Hoe kunnen we hen dit uitleggen, zodat ze het gaan begrijpen? In het kerkgenootschap dat u noemt, is wel een grote scheiding der geesten gaande. En in een verblijdende zin, het is wel pijnlijk zo'n scheiding der geesten in sommige opzichten. Sommige mensen daar, die hebben hele websites opgericht en blaadjes om vooral het gereformeerde erfgoed vast te houden. Ik vraag dan wel eens, wat is dat dan? Wat is daar nou zo typisch gereformeerd dat beslist vastgehouden moet worden? Dat heeft dan altijd te maken met kinderdoop en verbond enzovoort. En dat zijn ook, dat verbond is best een belangrijke zaak. Maar tegelijkertijd zie je in datzelfde kerkgenootschap dat er heel veel, de laatste 10 jaar, belangstelling is gekomen voor het werk van de Heilige Geest. En dat is zo verblijdend. Ik was van de zomer, had ik het grote voorrecht dat ik uitgenodigd mocht zijn op de New Wine Conferentie. Waar heel veel van die mensen komen. En je denkt, ja, ik weet zelf nog niet zo goed wat ik ermee aan moet. Er zitten allemaal gereformeerde mensen voor je. En ik vroeg aan hen, wie van jullie heeft wel eens een zieke de handen opgelegd? Dus niet zomaar gebeden voor een zieke, maar een zieke de handen opgelegd. Toen gingen er, ik denk wel een kwart van de handen omhoog. En die gereformeerde mensen in die kringen zijn ook erg benauwd voor deze ontwikkelingen. Maar als iemand 10, 15 jaar geleden gezegd zou hebben dat er zulke positieve ontwikkelingen daar zouden gaande zijn, dan had niemand het geloofd. En toch gebeurt het. Dus ik zou zeggen, bekijk het ook eens van die positieve kant. En misschien dat u uw familie en vrienden van vroeger, uw broeders en zusters, ook eens kan wijzen juist op die dingen die in hun eigen kring ook gaande zijn. En op een heel massale schaal. Zeker als je kijkt, pas geleden had ik met de predikanten van het kerkgenootschap, waarvan ik de naam nog steeds niet genoemd heb, uit onze klasses in Utrecht, met een paar evangelische leiders, nou dat is dan 1 of 2 jaar geleden. En alle predikanten van die kerk, waarvan ik de naam nog steeds niet genoemd heb, uit die klasse bij elkaar. Nou, één was wat voorzichtiger, maar dat waren allemaal evangelische predikanten. Ik stond zo verbaasd te kijken. Ik heb dus meer het omgekeerd. Ik begrijp wel, u komt uit die kring en u treft dan misschien net toevallig de conservatieve vleugel. Maar als ik aan datzelfde kerkgenootschap denk, waarvan ik de naam nog steeds niet genoemd heb, werd ik juist zo ontzettend enthousiast. Van de geweldige dingen die daar gaande zijn. Echt, dat meen ik. En daar ben ik heel erg blij om. Maar de scheiding wordt daar steeds groter. Je hebt soms in één stad twee van die kerken. En de ene is dan, bij ons in Utrecht is dat ook zo, de ene is zeer evangelisch en de andere zeer conservatief. Nou, dat is wel makkelijk voor die mensen, ze kunnen dan zelf kiezen naar welke twee ze toe willen. Maar intussen gebeurt dat toch maar. En ik ben daar heel erg blij om. Dus ik zou zeggen, zie het ook van de positieve kant. En vervolgens ook, u hoeft het ze niet uit te leggen zodat ze het gaan begrijpen. U kunt het proberen, je kunt het twee keer proberen, maar kwel uw rechtvaardige ziel dan niet verder. Als ze het niet willen, er is in eigen kring van die mensen zoveel. Stuur ze, nou ja, stuur. Nodig ze eens uit om naar zo'n New Wine-conferentie te gaan. Zeg, ga daar dan eens kijken, dat zijn jullie eigen mensen. Ga daar nou eens kijken, dat zijn geweldige dingen. Ik had het daar heel erg naar mijn zin. Ik was zo blij met wat daar gebeurde. En laat het alsjeblieft maar door mogen gaan. Dus misschien kunt u ze daar eens heen verlokken. Dan ga dan zelf mee, u zult er zelf ook nog van genieten. U zei aan het begin, ware vrijheid is te doen wat jij wilt door de Heilige Geest. Zul je dan doen wat God wil. Maar Paulus schreef toch, ik doe wat ik niet wil enzovoort. Ik ellendig mens, hoe zit dat dan? Ja, in zo'n geval vraag ik altijd ondeugend, weet u ook waar dat staat? Misschien dat de vraagsteller dat wel weet, maar vaak zijn dat klanken. Ze weten dat dat ergens in de Bijbel staat en dat is ook zo. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat je weet waar het staat en wat voor verband het staat. Dit is bijna zeker iemand met een reformatorische achtergrond. Want in sommige kringen, daar wordt altijd naar dit gedeelte uit Romeinen 7 verwezen. Als je maar even hebt over de vrijheid in Christus, over de vreugde in Christus, over vreugde gejuich dan al helemaal, komt geheid of je op een knop drukt, vroeg of laat, die tekst uit Romeinen 7. Maar er staat toch, ik ellendig mens. Het is zo belangrijk om die dingen in het verband te lezen. Het treffende van Romeinen 7 is namelijk dat de Heilige Geest daar helemaal niet in voorkomt. Eén keer aan het begin, maar dat is een ander verband. Maar verder helemaal niet. Het gaat daar over ik, mij, mij, mij en mijn. Het contrast met Romeinen 8 is dat daar de Heilige Geest in bijna elk vers veel komt. En we lezen daar in Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest des levens, de Heilige Geest, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Ik was bij een studentenvereniging in Groningen, daar heb je heel veel vrijgemaakten. Dus ik vroeg aan het begin van die avond, ik zei, wie is hier vrijgemaakt? Al die jongens enthousiast en handen omhoog. Ik zei, nee, ik bedoel niet gereformeerd vrijgemaakt. Ik bedoel vrijgemaakt in de zin van Romeinen 8 vers 2. Huh? Ja, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wie van jullie is er vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood? Nou, ze keken bij elkaar aan, ze hadden geen flauw idee waar dat op sloeg, dat vers. Ik zei, dat is wel jammer, want dat is ontzettend belangrijk. Ik zei, de mensen in Romeinen 7 zijn namelijk niet vrijgemaakt. En de mensen in Romeinen 8 zijn wel vrijgemaakt. Ik zei, je hebt dus gereformeerd vrijgemaakt die niet vrijgemaakt en die wel vrijgemaakt zijn. Ik zei, jullie, en toen hebben we dat uitgelegd. Want iemand die nog steeds zit in de wanhoop van het ik ellendig mens, die is beslist niet vrijgemaakt. Die wet van de zonde is nog in hem. Het gaat niet om dat wij vrijgemaakt worden van de zonde, maar van de wet van de zonde. Dat is die natuurwet die altijd, als jij best het goede wil doen, je altijd weer het kwade laat doen. En dan ga je zo onder de gebuk, je wordt er dood na van. Ellendig. Ja, letterlijk, ik ellendig mens. Hoe komt dat? Omdat ze de vrijheid van de Heilige Geest niet kennen. Dus dat is helemaal niet de normale toestand van een christen, dat is een zeer onabnormale toestand. En het is uitermate triest dat in zoveel de kringen men denkt dat dat de normale toestand van een christen is. Ik ellendig mens. Die kennen Romeinen 8 ook niet, die denken dat daar staat. Want in hem zijn wij meer dan verliezers. Door hem die ons heeft lief gehad. In Psalm 84 lezen wij gaan voort van zwakheid tot zwakheid. Want dat is hun feitelijke ervaring. Ik ellendig mens is het geluid van iemand die wederom geboren is, die het goede wil doen, maar niet kan. Je hebt ook weer drie soorten mensen. Je hebt één soort mensen die willen het goede niet doen en ze kunnen het niet. De mensen in Romeinen 8 die willen het goede doen en ze doen het ook. En dan heb je nog een rare tussencategorie. Dat is de categorie van Romeinen 7. Die willen wel, maar die kunnen niet. Dat is niet Gods bedoeling, maar dat is hun eigen schuld. Of beter gezegd, de schuld van hun omgeving. Of de schuld van wie dan ook, maar in elk geval, ze kennen niet de kracht van de Heilige Geest. Die komt daar niet aan te pas. Dat is de grote onbekende. Dat zijn de mensen uit de kerken die mij vertellen, onze dominee preekt nooit over de Heilige Geest. Ja, behalve met Pinksteren, dat moet hij wel. Maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Want meer weet hij niet. In de traditionele gereformeerde beleidensgeschriften wordt ook over het werk van de Heilige Geest verder nauwelijks of niet gesproken. Abraham Kuyper die heeft 600 bladzijden geschreven over het werk van de Heilige Geest, zo heet het boek ook. Maar dat gaat over de inspiratie van de Bijbel en over het werk van de Geest in het Oude Testament en over het werk van de wedergeboorte. Maar voor de rest, in al die 600 bladzijden, wat de Heilige Geest betekent in het christenleven, vind je niks. Daarom zei ik straks, de Heilige Geest is assenpoester. Grote onbekende. Die moet altijd thuis blijven. Het gaat altijd over de Vader en de Zoon, maar de Heilige Geest onbekend. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijker is. Romeinen 7 is niet een normale toestand. Het is een abnormale toestand. Als je niet wil, maar niet kunt. Dus op zichzelf is het wel goed om te denken dat je van jezelf niet kan. Want des te meer ga je dan je stekkertje in het stopcontact steken van de Geest. Waarom is het belangrijk, zoals je zei, om ook de eenheid van de 9 vruchten vast te houden? Om de simpele reden dat bijvoorbeeld iemand zou kunnen zeggen, nou, wat die langmoedigheid betreft, dan geloof ik dat ik al heel ver ben. Maar die zachtmoedigheid, nee, dat is nog maar pet bij mij. Nou, dat geloof ik dus niet. Ik geloof dat dat soort mensen bedoelen dat ze van nature geduldig zijn. En daarom denken ze dat ze daar al veel vorderingen in gemaakt hebben. Maar die gaven zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen van ik wil die sinaasappel wel hebben, maar ik wil alleen die linkerpartjes. Dat gaat niet. Ze worden niet los verkocht. En als de Heilige Geest gaat werken, dan vind je die vrucht. Daarom is het ook wel wat belangrijk dat het één vrucht is. Want je vindt hem aan al die schakeringen. Je kunt dus niet zeggen in één heb ik het al ver gebracht. Alleen de liefde, dat is helemaal niks. De liefde is juist dat is het eerste die er staat. Alle anderen vloeien daaruit voort. Dus ze zijn alleen maar in samenhang te kennen. Je beweert dat het genezen van een zieke door handoplegging heel simpel kan, zonder urenlang gebed. Maar er is toch ook zoiets als strijden en volharden in het gebed. De Satan is toch nog niet machteloos. Om even bij het laatste te beginnen, in feite wel. De werken van de duivel zijn verbroken. De duivel heeft net zoveel macht over ons als wij hem toestaan. Daarom lezen we in Efeze 6 dat wij beducht moeten zijn voor de listen van de duivel. Niet voor zijn kracht. Natuurlijk, als wij niet de kracht van de Heilige Geest hebben, is de duivel veel krachtiger dan wij. Maar als wij staan in de kracht van de Geest, dan probeert hij het met zijn listen, met zijn verzoekingen. Daarom zegt het onze Vader ook, leid ons niet in verzoeking. Bewaar ons voor de listen van de duivel. Niet voor zijn kracht, die is gebroken. Hij is ontroond, zegt Hebreeën 2 vers 14. Maar met zijn listen probeert hij toch nog van alles te bewerken. Gibeon had geen kracht om Israël onder Jozua te verslaan. Maar met listen hebben ze toch voor elkaar gekregen om in leven te blijven. Maar even dat andere. Er is zoiets als strijden in het gebed. Ja, zeker. We lezen dat 2 maal in Romeinen 15 vers 30. Strijden in de gebeden. En we lezen het ook bij Epaphras in Colossense 4. Strijden in de gebeden. Strijden in de gebeden veronderstelt dat er tussen dit plafond en de hemel de hemelse gewesten zijn. Waar de duivelen zijn. De boosheden, de overheden, de machten, de geestelijke machten van de duisternis. Efeze 6 vers 12, die zitten daar. En veel van onze gebeden dringen niet werkelijk door omdat ze niet met kracht vervuld zijn. Omdat ze nooit verder komen dan het plafond. Omdat wij niet bidden in de kracht van de geest. Er is een bidden in de geest. In Judas vindt u dat in een Efeze 6. Komt ook 2 keer voor. Een bidden in de kracht van de geest. Heel van onze gebeden zijn tamelijk krachteloos. Het zijn natuurlijke gebeden. Maar bidden in de geest en een strijden in het gebed. Dat is een gebed met kracht. Dat bewerkt wat. Dat doet wat. Dat richt wat uit. En soms kan zo'n strijd in het gebed ook lang duren. Bij Daniel en Daniel 10 duurde het 3 volle weken. En tenslotte komt de engel die de eerste dag al naar hem toegestuurd was. Bij hem en zegt, ja, ik ben 3 weken tegengehouden. Door een hele sterke duivelse macht. Dan heb je een idee dat strijden in het gebed ook soms lang kan duren voordat het resultaat bewerkt. Maar dat wil niet zeggen dat wij altijd voor elke zieke 3 weken moeten. Daar hebben we geen tijd voor. En het is ook niet zo, Jan Zijlstra topt vaak met dat probleem, dat de mensen komen met honderden naar voren en ja, die vinden eigenlijk dat hij aan iedereen 10 minuten tijd zou moeten besteden. Maar dat kan gewoon soms niet. Hij heeft wel eens verteld dat hij in Suriname was op een campagne. Daar stonden een paar duizend mensen te wachten op voorbeden. En toen zei de Heer tegen hem, laat ze onder je hand anders doorgaan en raak ze aan. In de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Even zo, hup. En er werden heel veel mensen genezen. Terwijl hij niets anders deed dan ze aanraken, even. Maar in andere gevallen, als de Heer dat zo duidelijk maakt, dan neemt hij rustig 10 minuten al staan er honderden mensen te wachten met iemand. Maar niet omdat dat op zichzelf effectiever zou zijn. Dat zijn mensen die wonderbaarlijk genezen worden, alleen maar door een korte aanraking en weer doorlopen. Hoe dat zit, ja, dat weten we ook niet. Maar het zit hem dus niet per se in de lengte. En het zit hem zeker niet in het geschreeuw. In het kabaal dat we daarbij maken. Het is veel eer een kwestie van kracht. En daarom is het ontzettend belangrijk om ons geestelijk daarop voor te bereiden. Want ik zei natuurlijk al simpel, de handoplegging. Maar ik wist dat die zusters, waar ik het straks over had, die avond georganiseerd hadden, hoe enthousiast en vurig voor de Heer ze waren. Ik zou niet zomaar tegen elke willekeurige groep die ik helemaal niet ken zeggen van, gaan jullie maar als ministerteam optreden. Die moet in een gemeente goed geselecteerd worden. Maar deze mensen waren vol van het vuur van de geest. En die wilden dolgraag. En dat is een andere zaak. Dus aan de ene kant is het heel makkelijk. Aan de andere kant, het allerbelangrijkste, dat is je eigen voorbereiding. In het gebed, in de overgave aan de Heer, in de toewijding aan Hem, in je openstellen voor de Heilige Geest. Dat is veel belangrijk. Als het eenmaal zover is, in de bediening zelf kan het kort gebeuren. Hoeft het helemaal niet zo verschrikkelijk lang. Maar er zijn situaties waarin we heel lang moeten aanhouden in het gebed. Als de Heer Jezus zegt, houd aan in het gebed, dan denk ik aan het voorbeeld van Lucas 18, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Daar heb je een mooi voorbeeld van een vrouw die aanhield in het gebed totdat ze haar zin kreeg. En de Heer Jezus prijst dat in haar en zegt, als die onrechtvaardige rechter tenslotte zijn, nou laat ik het dan maar doen. Hoe denk je dat het bij God de Vader is? Die verheugt zich het erop om ons te geven. En soms laat hij ons wel eens een tijd lang wachten. En dan moet je aanhouden in het gebed. Als Daniel na 2 weken was opgehouden, dan had hij geen antwoord gekregen. Want zo gauw hij was ophouden met bidden, dan had die engel onverrichte zaken moeten terugkeren. En dan zou die geestelijke macht gezegevierd hebben. Maar na 3 weken kon hij doorbreken en bij Daniel uitkomen en de boodschap doorgeven. Deze avond ging over de vruchten van de geest. Was het niet aardig geweest als je dan ook over alle 9 vruchten iets gezegd had? Ja, dat zou echt aardig geweest zijn. Maar ik moet morgenochtend om 9 uur in Drachten zijn. Dat is een kleine praktische probleem. Ik heb heel veel gezegd over de liefde. Ik heb aardig wat gezegd over de blijdschap en de vrede. De overige heb ik samengevat door op Kolossen 2 te wijzen. En ik heb nog wat gezegd over zelfbeheersing in verband met de bezonnenheid. Daar moet u het mee doen. Hoe kan het dat God soms grote godsmannen blijft gebruiken voor genezingen, wonderen, terwijl ze in grove zonde leven, eigenlijk bewust een dubbel leven leiden? Dat is niet alleen maar zo in de genezingsbediening natuurlijk, dat gebeurt op alle terreinen. We zeggen wel eens een keer, God kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Er zijn mensen tot geloof gekomen door ongelovige pastoors of predikanten. Maar die toch iets doorgegaven van het woord van God, dat op hun eigen hart nog nooit een uitwerking had gehad, maar dat in de harten van de luisteraars insloeg als de bliksem. God is soeverein. Hij handelt door mensen heen. Dat is geen enkele verontschuldiging voor die mensen. Integendeel, juist als ze grote invloed hebben en zeer bekend zijn, is het afschuwelijk als je moet horen dat ze in zonde leven. En dat dat aan het licht is gekomen. Het is een grote blamage voor het koninkrijk gods. Nathan zegt van David als hij met hem spreekt over zijn zonde met Bathsheba. Jij hebt de vijanden des Heren zeer doen lasteren. Je hebt ze heel wat voedsel gegeven om het werk van God finaal af te kraken. Met de bespotten belachelijk te maken. Daarom hebben we een enorme verantwoordelijkheid. Maar als ons succes zou afhangen van onze eigen geestelijke toestand. Het is ook weer een troost, dat is geen excuus voor zonde natuurlijk, maar het is wel een troost dat, hoewel we ons aan de ene kant moeten voorbereiden op de bediening, en geestelijk bruikbaar moeten zijn, Dat God toch tegelijkertijd zegt, de Heer zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Je hoeft niet eerst te wachten tot je een perfecte christen bent. Het is zo met het geloof ook. De Heer Jezus spreekt over een groot geloof en een klein geloof. Soms in één hoofdstuk, Matthäus 8, de hoofdman, groot geloof. De discipelen, klein gelovigen. En soms zegt hij tegen de vader van de maanzieke knaap, als je kunt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. En dan zegt die man, ik geloof, Heer, kom in ongeloof te hulp. Dat wil zeggen, hij is zich bewust van zijn gebrek aan geloof. Maar dat geloof kun je niet opkrikken in jezelf. Dat moet je ook niet doen, want dan ben je met jezelf bezig. En dan kijk je naar binnen. Je moet dat doen door op Jezus te zien. Geloof is op Jezus zien. Niet op jezelf zien. En zo zie je het ook. Als je gebrek aan kracht hebt, ga niet te veel naar binnen zitten staan. Leg het bij de Heer neer. Stel je op. Wees bruikbaar voor Hem. En ga je gang. De bediening is niet voor perfecte christenen. Maar voor christenen die van goede willen zijn. Nogmaals, dat is geen excuus voor grove zonden. Als iemand in een dubbel leven leidt en dat komt aan het licht. Nogmaals, dat is een grote blamage. Afschuwelijk. Maar laten we ons daardoor niet laten ontmoedigen. Laten we ons ding blijven doen. Dat is de bediening die de Heer ons opgedragen heeft. En God zegent de bediening. Soms ook, ook al is dat een grote zonde. En waarom dat zo is, het is omdat God nogmaals soeverein is. Hij zal vroeg of laat die zonde aan het licht brengen. Hij zal die betrokken personen tegenkomen. Maar hij laat als het ware de mensen die onder hun bediening komen daar geen slachtoffer van worden. En hij zegent ze. Ook al zou je zeggen dat het onbegrijpelijk is dat door zulke dienstknechten van de Heer zegen wordt verbreid. Een heel ander voorbeeld is dat soms ook mensen genezen, al zijn ze, is de bediener zelf ziek. Ik ken een bediener die heeft bijna net zoals iemand hier op de voorste rij, die al 30 jaar suikerziekte heeft en heeft een geweldige genezingsbediening. Maar hij is zelf nog nooit genezen. Ik weet van Jonkie Cho dat hij soms doodziek met bed en al de samenkomst ingereden werd. En nauwelijks zijn handen kon optillen, maar iedereen die aanraakte werd gezond. Vraag nou niet, hoe kan dat nu? I don't know. Ik weet het niet. God is soeverein. Hoe kun je jezelf overgeven aan God, zodat je het zelf niet probeert, maar God in je leven kan werken? Nou, in eerste plaats door goed naar jezelf te kijken. En je bij dingen die je doet, die je onderneemt voor hem, je motieven te onderzoeken. Waarom doe ik dit? Voor wie doe ik dit? Doe ik het voor mezelf? Doe ik het voor mijn eigen eer? Doe ik het in mijn eigen kracht? Heb ik me heel bewust aan de Heer overgegeven? Of denk ik, nou, doe ik wel even. Vanavond een lezing in Zoetermeer, oh, daar pak ik er nog wel even bij. Dat onderwerp heb ik al vaak behandeld. Dat is funest voor elke bediening. Dat betekent het vertrouwen op eigen kracht. Dat betekent dat je het zelf gaat doen. Dus je moet je elke keer heel bewust stellen onder de leiding van de Heer. Je openstellen voor wat Hij wil werken. Daarom heb ik deze toespraak vanavond ook nog nooit zo gehouden als ik het vanavond heb gedaan. Want het is geen routinewerk en dat mag het nooit worden. Op het moment dat dat wordt, is het fout. Dat geldt voor degene onder jullie die een evangelistische bediening hebben, die een pastorale bediening hebben, of wat voor bediening het ook is. Zo gauw het op je ruggenmerg gaat gebeuren, op je routine, is het niet meer uit de kracht van Gods geest. Want die is altijd fris en altijd nieuw. Hij herhaalt zich niet. God is origineel. De duivel is de grote aap van God, zei Luther al. Hij doet altijd na, hij is imitatief, hij is ontzettend weinig origineel. Of helemaal niet. Daarom lijken dictators allemaal op elkaar, het is allemaal één pot nat. Het eenmaal het principe toegepast, de duivel heeft er nooit wat anders kunnen verzinnen, ze lijken allemaal sprekend op elkaar. Gelovigen juist niet, kinderen gods. Ze moeten allemaal op de Heer Jezus lijken, maar ze lijken niet op elkaar. Dat is zo leuk. Heb je dat wel eens gemerkt? Ze zijn zo heerlijk verschillend, maar dan komt de Heer Jezus zo rijk, zo groot, dat het is net als een kerkraam. De een laat het glaasje, laat het rode licht door en het andere het gele licht en het andere het groene licht. Dat komt allemaal van de zon. Het is allemaal hetzelfde witte licht van de zon. Maar ze laten allemaal verschillende frequenties van het licht door en samen krijg je een prachtig plaatje. Dus we lijken zo weinig op elkaar en we lijken tegelijkertijd zo ontzettend veel op hem samen. Dat is tenminste wel de bedoeling. Dat is geweldig boeiend. Dus wees geen vreemdeling in je eigen hart. Dat is ontzettend belangrijk. Godskennis en zelfkennis, Calvijn schrijft aan het begin van zijn institutie, ergens op een van de eerste bladzijden, dat zelfkennis en godskennis hand in hand gaan. Er is niemand die echt God diep kent zonder ook zichzelf goed te kennen. En er is niemand die zichzelf goed kent zonder ook God te kennen. Dat geldt dus ook voor de ongelovigen. Die kennen zichzelf niet goed omdat ze God niet kennen. Maar die twee dingen gaan hand in hand. En dan word je ook meer bewust van je beperkingen, je zwakheden en je valkuilen. En dan ga je je heel bewust overgeven. Zeg, Heer, van mijn kant kan ik het alleen maar verknoeien. Maar hier ben ik stel me open voor u. Heel bewust. Heer, kom met uw Heilige Geest. Ik bid heel vaak, misschien wel bijna altijd, voor de samenkomst. Heer, en dat doe ik al 40 jaar, zolang als ik in de bediening sta, ook toen ik nog weinig wist van de Heilige Geest. Maar dat had ik altijd wel goed begrepen, dacht ik. Dat ik aan het begin me heel bewust stel onder de vervulling met de Heilige Geest. En ik zal niet zeggen dat er nooit wat van mezelf bij is, uiteraard. Maar in principe stel ik me open, zodat hij als kanaal mij kan gebruiken voor zijn werk. Maar dat moet je ook heel bewust elke keer doen. En dan zeg ik nog niet dat het altijd goed gaat. Een van de vruchten of karaktereigenschappen is zachtmoedigheid. Wat is dat precies? Hoe functioneert of hoe uitzicht dat als ik de zaligspreking daarbij bekijk over het beërven van de aarde ten opzichte van het koninkrijk der hemelen? Ja, weet u wat heel belangrijk is bij die zeven vruchten van de geest, is dat je ze niet verwart met natuurlijke eigenschappen. Sommige mensen hebben een zeer zacht gemoed. Dat zouden ze ook hebben als ze heidenen waren. Het zijn hele aardige mensen. Maar als je denkt aan de geestelijke strijd, zijn dat nou niet direct de mensen die je vooraan op de barricade zet. Daarvoor zijn ze veel te zacht en te aardig. Je moet ze ook niet voor een klas met pubers zetten bijvoorbeeld. Het zijn veel te aardig die mensen. Maar dan gaat het over een puur natuurlijke eigenschap. En als je dat dus van jezelf hebt, dan lijkt het alsof het dus ook makkelijker is dat je die geestelijke kant van de vrucht ontwikkelt. En misschien is dat ook wel zo. Dat weet ik niet. Maar het gaat bij zachtmoedigheid dus niet om een zacht eitje. Om wat de jeugd noemt een watje. Het is dus niet zo dat als de Heilige Geest in ons werkzaam wordt, dat we dan allemaal watjes worden. Hè? En dan heb je een hele gemeente aan de Watstraat. Dat zijn allemaal mensen, die watjes zijn. De hele straat is er dan genoemd. Dat is dus niet de bedoeling. Het is zachtmoedigheid, is reageren op een situatie. Terwijl je misschien innerlijk naar je natuur geneigd bent te protesteren, terug te schelden. Ik merk dat bijvoorbeeld, ik leer mezelf heel goed kennen in het verkeer. Ik rijd ruim 40.000 per jaar. Dus als ik zie hoe ik optreed in het straatverkeer, zie ik altijd al mijn zwakheden. Dat is heel nuttig. Alleen al daarna moet u allemaal uw rijbewijs halen. Om uzelf. Ik zeg ook altijd tegen jonge meisjes, als je je vriendje wil leren kennen, dan kun je in uur meer weten dan in 2 weken door een uur met hem te laten rijden op de snelweg. En let goed op zijn gedrag en zijn houding. Dan leer je heel gauw hoe ongeduldig ik ben. Dus dat is het tegenovergestelde van langmoedigheid. Ik heb heel makkelijk de neiging, ik doe het gelukkig praktisch nooit, om mijn vuist te ballen of te toeteren of met mijn lichten te werken vanwege al die slome duikelaars die niet naar een bijbellezing hoeven en zo. Een zacht gemoed, het is veel mooier werk van de Heilige Geest als hij een zacht gemoed weet te werken in dat soort figuren als ik. Hij is nog lang niet meer klaar. Maar dat is natuurlijk veel spannender, want ik heb het van mezelf juist niet. Dus moet er iets boven natuurlijk zijn. Om dan toch zacht te zijn. Zoals de spreukendichter zegt, een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Het lukt me vaak niet. Want ik heb de neiging om bits te reageren. Maar een zacht antwoord dat juist de bitterheid van de ander in elkaar laat zakken als het ware. Al die woede die opgebouwd is, zo in elkaar laat, als een plumpudding in elkaar laat zakken. Dat zachte antwoord, dat is het werk van de Heilige Geest. Terwijl je dat van nature niet hebt. Als je van nature hebt, kun je nooit goed onderscheiden wat van de geest is. Maar de zachtheid is dus niet lafheid of slapheid of futloosheid. De zachtmoedigheid. Want we worden allemaal opgeroepen om strijders voor Christus te zijn. Mensen op de barricade. En toch zachtmoedig te zijn. Dat is juist wat wonderlijk. Daarom is het ook constant, dat hele vrucht van de geest is een bovennatuurlijk werk. Van nature zacht te zijn, dan heb je eigenlijk veel meer nodig juist de geest van kracht. De Heilige Geest helpt je dus om die dingen te ontwikkelen waarin je juist van nature tekort komt. En waarin je al sterk bent van nature, dat geestelijk karakter te geven. Maar juist ook de dingen aan te vullen waarin je tekort komt. Iemand die een zacht eitje is van zichzelf, die heeft juist veel meer de geest van kracht nodig. Om dan strijder te worden, op de barricades te springen. Zich in te zetten voor de zaak van de Heer. Maar dit is de zachtheid die bitterheid afwendt. Die haat afwendt, die nijd afwendt. Waardoor die ander, ja, geen voedingsbodem vindt voor zijn hart. Je krijgt een harde opmerking, je hebt geneiging, dat is van het vlees, een harde terug te maken. En de ene heeft die neiging sterker dan die ander. En dan zegt de Heilige Geest, nee, je kunt die ander winnen. Ik weet van een vriend uit Amerika, dat is een geweldig debater. Een gelovig man, apologeet, een verdediger van het christelijk geloof. Alleen heeft de nare reputatie dat hij altijd het debat wint en daarbij zijn opponent verliest. En dat is niet wat God bedoelt. Je mag best een debat winnen, maar je opponent daarbij niet verliezen, dat is de grote kunst. En debatten zijn ook niet de meest geschikte eigen toestand om zachtheid te ontwikkelen. Maar toch zodanig dat je die ander niet in een hoek duwt, maar dat je die ander spaart. Dat die ander met respect bejegent. Dat je die ander in ere houdt. En toch duidelijk maakt waar jouw standpunten liggen. Dat is een heel bijzondere gave. Het werk van de Heilige Geest. En zo is het ook met diegenen die de aarde zullen beërven. Daar heb je nou zo'n mooi voorbeeld. Het draait uiteindelijk allemaal om het koninkrijk der hemelen. De zachte mensen, dat zijn de mensen niet die van nature over zich heen laten lopen. Die heb je. Dat zijn gewoon slappe vaatdoeken van zichzelf. Die laten alles over zich heen lopen. Maar dit zijn de mensen die juist misschien sterke persoonlijkheden zijn. Maar die geleerd hebben door de kracht van de Heilige Geest om niet voor hun eigen rechten te knokken. Niet voor hun eigen belangen te vechten. Maar voor de belangen van het Koninkrijk der Hemelen. En dat zijn de zachtmoedigen die daardoor juist dat bereiken dat ze dat koninkrijk der hemelen zullen beërven, daar zullen ingaan. Ze zijn een toonbeeld van wie de Heer Jezus was. De Heer Jezus kon best pittige antwoorden geven. Hij kon best de mensen op hun nummer zetten. Hij was nooit een watje of een eitje. Hij kon stevige antwoorden geven, maar hij was er altijd op gericht, behalve als het absoluut wanhopige gevallen waren, dan moest hij soms heel duidelijk het wee-u uitspreken. Maar hij was er altijd op gericht om die mensen te winnen. Vooral als mensen bij hem kwamen met kritische vragen. Mensen te winnen. De zachtmoedige probeert de ander te winnen voor het koninkrijk Gods. Terwijl het zo makkelijk zou zijn om die ander af te stoten en daarbij zelf punten te behalen door over hem te zegevieren. Maar dat is een zegevieren van het vlees. Hoe kan in de genezingsbediening... Oh, we hebben nog twee vragen. Hou u het nog vol? Hoe kan in de genezingsbediening met liefde, blijdschap, vrede enzovoort worden omgegaan met terugkerende klachten? Hoe komt het dat klachten naar de genezing terugkeren? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Maar zullen we die een paar maanden uitstellen? Red u dat nog? Tot wanneer is dat, die laatste avond? Heel ver, want 15 april is pas de volgende. Het zal wel juni zijn. Mei, 27 mei? Oké, red u dat nog zo lang, want het is nou al zo laat. Dit is wel een heel belangrijke vraag. De klachten keren terug, omdat u niet genezen bent, dat is de eerste mogelijkheid. Niet iedereen wordt genezen in de genezingsbediening. B, ze keren terug omdat de duivel u plaagt met de symptomen om u te laten geloven dat u weer ziek bent. Dat kan ook. Dat is een diepe, hè? Hebt u hem? Dat gebeurt ook. Je niet door de symptomen van de wijs te laten brengen. Je bent zo vertrouwd met die symptomen, dat is ook psychologisch makkelijk te begrijpen. Ze komen ook zo weer terug. Terwijl het niks meer voorstelt, je bent echt genezen. Dat is een geloofsoefening. Maar soms ben je niet genezen. Elia moest wel 7 keer bidden voordat de regen kwam. Zo moeten wij ook wel eens 7 of 17 keer bidden voordat de genezing intreedt. En soms nog veel langer en soms komt die helemaal niet. Maar dat zijn allemaal zulke belangrijke dingen, dat ga ik nou niet afraffelen. Ten slotte. Naar aanleiding van een van de twee vorige avonden werd er veel gesproken over datgene wat er gezegd was. Dat is op zichzelf al geweldig. Verschillende gemeenteleden stelden mij de vraag, spreek jij in tongen? Oh, die is voor de volgende keer, dus we zijn toch nog vroeg thuis. Eigenlijk had ik moeten vragen, kun je merken of ik vervuld ben met de Heilige Geest? Want dat is belangrijker. Maar dat bedacht ik later pas. Dus toen ik antwoordde ja, werd er verder gevraagd over hoe en wat. Toch ben ik daar wat verlegen mee, dat je dat moet uitleggen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar nu mijn vraag, over het zingen in tongen. Bij Women's Glow doen we dat wel en ik geniet daar ook van. Maar als er staat dat tongentaal uitgelegd moet worden, ik bedoel vertolkt, dan vraagt men zich af of zingen in tongen in de gemeente of de vergadering wel mag. Ik denk zelf dan aan 1 Korinthe 14 vers 15. Hoe legt u het uit? Ja, nou het eerste hoe dat is met die tongentaal, ik praat er vrijmoedig over. Vertel hoe u het gekregen hebt. En vertel vooral, dus dat vraagt u niet, maar ik zeg het toch, want u hebt er wel over geschreven. Vertel vooral waarom het nuttig voor u is. Als u dat zelf nog niet weet, dan moet u er ook nog in groeien. Maar leg uit aan de mensen wat u erin hebt. Ik noem het altijd de turbomotor. We gaan het de volgende keer met de 9 gaven bespreken. Al die dingen kun je ook doen zonder tongentaal. Maar dit is net zo'n injectiemotor. Weet je dat? Even doortrekken. En dat is hier ook bij de tongentaal. In de genezingbediening gaan er veel betere genezingen. Veel meer plaatsvinden als de tongentaal aan te pas komt. Dat is gewoon een extra injectie van kracht. Maar dat gaat de volgende keer komen. Over het zingen in tongen. Nee, dat is een misverstand dat alle tongentaal uitgelegd moet worden. In de gemeente staat ook, als er niemand wat heeft, dan moet je voor jezelf spreken in God. Iedereen mag in de gemeente net zo in de tongen spreken als hij wil. En ze mogen het ook allemaal door elkaar doen, dat kan me allemaal niks schelen. Maar als iemand zegt tegen de gemeente, ho, wacht, luister eventjes. En die begint daar in het Chinees te koeterwalen tegen de gemeente. Dan zegt Paulus, ja, zeg, hé, maar zo gaan we niet met elkaar om. Als je wat tegen de gemeente te zeggen hebt, dan vraag je of je het gewoon in het Nederlands kan doen. Of je vraagt eerst, is er iemand, ik heb een tongentaal ontvangen. Of er iemand is die het kan vertalen. Want de gemeente moet wel opgebouwd worden. Dus het gaat uitsluitend over de situatie waarin iemand zich in tongentaal tot de gemeente richt. Ik heb van de week nog een bidstond meegemaakt van een man of 20-30, waarin iedereen zo hard mogelijk tegelijkertijd in tongen aan het bidden was. Ik weet niet of u zoiets al eens beleefd hebt. Als je het voor het eerst keer meemaakt, is het even schrikken. Als je een rustige bidstond gewend bent. Maar die waren allemaal tegelijkertijd bezig. Nou, dacht u dat er dan niet was die zei, jongens, dat moet allemaal vertaald worden. Dan zou ik zeggen, hoezo, ik had niet tegen jou, ik had tegen God. Dus waarom zou ik het moeten vertalen wat ik tegen God zeg? Maar als ik het tegen jullie heb, als ik het tegen de gemeente heb. Paulus wil het niet verbieden, dat is wel mooi. Hij wil niet al te veel grenzen en wetjes inschakelen. Dus hij zegt, oké, ik wil het niet verbieden, maar als de gemeente er wat aan moet hebben, dan moet het ook vertaald worden. Zeg het dan in een taal die ze kunnen verstaan. Maar als je tegen God praat, dat hoef ik niet te vertalen. Gaat jullie helemaal niks aan. Ik weet zelfs niet eens wat ik zeg. Dus waarom zal ik vertalen? Dat hoef ik ook helemaal niet te weten. Ik zet de turbomotor aan. Misschien dat de Romeinen 8 daar wel op doelt. De geest zelf spreekt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dan gaat jullie helemaal niks aan. En als we in de gemeente allemaal zingen. Ik heb het ook een paar keer meegemaakt. En als we een paar zingen of spreken, allemaal spreken in tongen voor de Heere God. Dan hoeft er helemaal niet vertaald te worden. Vertalen moet als iemand zich tot de gemeente richt. En daar ging het over in Korinthe. Maar dat gaan we de volgende keer hopelijk allemaal bespreken. Hoewel ik daar hetzelfde probleem heb. Ik zeg het pas bij voorbaat. Ik heb 1 avond voor 9 gaven. Dus geen klachten van u hebt ze niet allemaal 9 uit hun treuren behandeld. Want wie weet waar ik dan weer de volgende ochtend moet zijn. Dat was het. Het is iets later geworden dan 10 uur. Ik vond het geweldig dat jullie allemaal zulke heerlijke vragen hebben gesteld. Echt waar. En ik wens jullie allemaal heel veel zegen door. We gaan zo nog samen afsluiten met gebed. Ik zou willen zeggen, dat zeg ik ook tegen mezelf. Laten we allemaal echt met een voornemen naar huis gaan. Om deze dingen in praktijk te brengen. Het ergste vind ik altijd als iemand na afloop van de preek zegt, dat was interessant. Dan denk ik, oh, weer mislukt. Want ik wil helemaal niet interessant zijn. Ik wil graag dat de dingen die we met elkaar bespreken naar ons hart en naar ons geweten doordringen. En dat we gaan veranderen. Gods woord wil ons veranderen. Interessant is afstand. Dat betekent, ik heb er kennis van genomen. Het heeft me intellectueel geboeid. Maar ik doe er verder niks mee. Want als u er wat mee deed, zou u nooit zeggen dat het interessant was. Dan zou u zeggen, nou. Dit, begrijpt u? Dat is de bedoeling. Laten we mee aan het werk gaan. Laten we samen danken en bidden. Heer, we bidden u dat u ons daarvoor de kracht en de lust geeft om ermee aan het werk te gaan. Zodat die vrucht van de geest bij ons zichtbaar mag worden. Heer, geef ons echte liefde naar de mensen toe. Leer ons blije mensen te zijn. Verblijd u in de Heer te allen tijden. Leer ons vrede, harmonie, innerlijke rust in ons hart te hebben. Leer ons zachtmoedig te zijn. En met zachtheid alle bitterheid en alle nijd en alle harde woorden de kop in te drukken. Leer ons geduldig te zijn. Langmoedig naar elkaar, want u hebt zoveel geduld met ons. Leer ons goed te zijn en leer ons vriendelijk te zijn. Leer ons trouw te zijn aan alles wat u ons hebt geschonken, aan uw woord, aan uw geest, aan uzelf. En geef ons die geest van zelfbeheersing, van bezonnenheid, van weloverwogenheid. Heer, we vertrouwen ons aan u toe. Help ons om het in praktijk te brengen. We bidden het opnieuw, Heer, vervul ons met uw Heilige Geest voor het leven van alle dag. Om toegewijde discipelen van de Heer Jezus te zijn, volgelingen, in wie uw beeld, Heer Jezus, zichtbaar wordt. Tot eer van God de Vader, tot zegen voor onze eigen zielen, voor alle die ons omringen. En tot bevordering van uw Koninkrijk. Geprezen is uw heerlijke naam. Amen. Amen. Mensen, tot 15 april. En weet u wat zo leuk is? Dan is het voorjaar. Wow.